Goedenavond. Het is iets over achter. Ik zou graag willen beginnen met de vergadering van de commissie Ruimte. Welkom allemaal. Beste leden in de nieuwe samenstelling. Publiek op de publieke tribune, ambtenaren en iedereen die thuis meekijkt. Voor de mensen thuis, voor de livestream. Hij kan een beetje wiebelig zijn. Er is nog geen oplossing voor het probleem, maar er wordt wel aan gewerkt. Dus dat u dat, als u denkt van, goh, ik zie een raar beeld, nou, dan kan dat kloppen. Voor mij weer even wennen op deze plek, na 8 jaar, dat ik deze positie weer mag innemen voor de commissie Ruimte. Maar ik denk dat de gewenning wel vrij snel zal lukken. Voor de agenda. Op de agenda staat vanavond het bestemmingsplan Nieuw Belvedere als A-stuk. Waarover u adviseert aan de raad de zienswijze voor de aanbesteding, verwerking, restafval. En verder hebben we nog vaste agendapunten, overzicht, bouwprojecten, omgevingswet en de actiepuntenlijst. En bij wat verder ter tafel komt, de heer Boeder heeft nog vragen gesteld van het CDA over het masterplan Haarlem-Zuidwest, waarin we dat bespreken. Kan u zich vinden in deze agenda? Ja, dan is die bij deze vastgesteld. Spreekrecht. Geen insprekers aangemeld. Er is nog wel een zienswijze ingediend over het bestemmingsplan Belvedere. Maar dat komt dan schriftelijk door de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland. Maar die kan u dan betrekken bij de behandeling van het agendapunt. Goed. Dat gaat het heel hartstikke snel. Gaan we er doorheen. Dan zijn we bij agendapunt 3. Bestemmingsplan Nieuw Belvedere. De behandeling is in 2 termijnen. Voorlopige standpunt. En daarna ruimte in 2e termijn voor debat. En we gaan kijken of het een hamer of een bespreekpunt kan worden. Inhoudelijk, gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Nieuw Belvedere vast te stellen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de herbouw, nou ja, voor mij eigenlijk wel nieuwbouw, want ik ken het niet anders, maar dat is zo, van de uitkijktoren in het Groenendaalse Bos. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. En na de inwerking treden van het bestemmingsplan kan de aanvraag voor de bouwvergunning worden ingediend en kan het ontwerp worden beoordeeld door de welstandscommissie. Mag ik hier over het woord geven? De heer Duinke van HBB.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil een eenvoudige vraag aan de wethouder. De onderhoudskosten van Belvedere, vallen die onder dit budget of worden die ergens anders begroot? Dank u wel, voorzitter.
Heel goed. Nog andere mensen vragen? De heer Zoetemeijer van GroenLinks.
Dank je wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. Het salderen van het terrein wat gaat gebruikt worden voor de Belvedere. Dat heeft een andere functie gehad. Het was me niet duidelijk uit de stukken wat voor functie het heeft gehad. En ik heb uit de stukken wel begrepen dat de functie niet veranderd gaat worden van die plekken die nu gesaldeerd worden. Ik heb ook een vraag over het beheerplan. Ik kon in die stukken niet vinden dat er een beheerplan was, ook niet qua jongeren of gebruik van op verschillende tijdstippen. Waarschijnlijk komt dat nog later. Ik zag dat de Belvedere 14 meter hoog mag worden. Het was niet, mij niet helemaal duidelijk hoe hoog de berg zelf is. Dat was het.
Dank u wel. Andere partijen? Nee? Dan geef ik graag het woord aan de wethouder om voor antwoorden op deze vraag. Mevrouw Van der Haven.
Voorzitter, dank u wel en dank voor de vragen. Allereerst de eerste vraag over de onderhoudskosten, of die onder het budget vallen. Dat klopt. Er is vanuit de schenking is 50.000 euro gereserveerd voor onvoorzien en het onderhoud. En daarmee kunnen we 40, 50 jaar voort. Eens kijken, meneer Zoetemeijer, u heeft gevraagd over het salderen van het terrein en wat het dan nu is voor bestemming. Op dit moment is het Natuur 2 en dat wordt NNM. NNM wordt het. Dus het is eigenlijk wat je doet. Er ligt een NNM-bestemming ligt er over het bos, over delen van het bos. Natura-bestemming vanuit het provincie. En omdat daar nu een rondje eigenlijk uitgaat, moet je dat gaan... gaan salderen met elders. En er is nog ruimte binnen het Groenendaalse bos om elders die 70 vierkante meter op te nemen. Dus die komt dan in de beschermde functie van het NNM.
Ja, als u een verduidelijking wil, dan kan dat.
Nou, dat had ik wel begrepen. Maar wat ik niet begreep is waarom het een andere functie heeft gehad in het Groenendaalse bos. Wat functie heeft het vroeger gehad?
Het heeft geen andere functie gehad. Het blijft dezelfde functie houden. Het is nog steeds natuur. Er komt een extra beschermingslaag komt erop. Die vlek die verplaatst zich eigenlijk. Je moet het zien, het ligt eigenlijk als een soort vlek ligt dat NNN over het... kijk even naar de zijkant of ik het goed zeg. Als een soort grote vlek ligt het NNN-gebied op het Groenendaalse bos. Dat ligt alleen niet overal op, dus er zijn stukjes vrij... dus dat is niet helemaal gecoverd en daardoor is er ruimte om dus het NNN wat op de berg lag. Ja, het is een herbegrenzing wat een stukje wat op de berg lag te verschuiven naar een andere plek waar nog die begrenzing van het NNN-gebied nog niet op lag. Maar dat doet niet af dat het qua bestemming niet verandert, blijft natuur. Ik hoop dat ik het zo... Ja, dat is... u vraagt ook naar het beheerplan. Ik denk dat u daarmee het beheerplan Groenendaal bedoelt. Dat beheerplan stamt uit 2011, 15. En er zit, als het goed is, zit daar wel een evaluatie aan vast. Ja, het wordt herzien. Het wordt herzien en wordt opgepakt, omdat het ook toe is aan een update. Dus dat komt eraan. En daar is inderdaad in het beheerplan, daar stond... volgens mij niet opgenomen. Wel als ambitie stond de Belvedere als nieuw plan opgenomen. Maar daar staat natuurlijk nog niet in hoe je dat gaat beheren. Eens kijken, u vraagt ook nog over de hoogte van de berg. Die kunnen we niet zo snel voor u paraat hebben. Dus die moeten we even voor u nazenden. Voorzitter, ja, ik heb hem niet paraat. Het is een kunstmatig opgehoogde berg. Speciaal destijds ook voor de uitkijktoren.
Dan komt die nog eventjes nagestuurd.
Ja.
Begrijp ik. Goed. Verder geen vragen. Jawel. Meneer Rokoer.
Ja, dank u wel. Het is een minder technische vraag, dus daarom wacht ik even af. Trouwens, een hoop van deze vragen waren al beantwoord schriftelijk, dus... Dat is niet erg, maar mijn vraag is de zienswijze die ingediend is. Kunt u daar een reactie op geven? Er wordt hier gesuggereerd van, kunnen we de wijziging van het bestemmingsplan en de daadwerkelijke uitvoering van de Eftelingtoren iets aanpassen en van elkaar scheiden? Wat is uw visie daarop?
De wethouder.
Voorzitter, dank u wel. Dank voor de vraag. Feitelijk is het daarmee al gescheiden, want u stelt op dit moment het bestemmingsplan vast. En los daarvan is het bouwplan. Het bouwplan wordt getoetst door welstand en of het voldoet aan de eisen die binnen het bestemmingsplan, dus de bouwhoogte, de oppervlakte, of dat voldoet. Daarna gaat het naar welstand toe, die toetst of het kan. binnen de kaders. We hebben een positief advies van de Rijksdienst. En dan kan het bouwplan vergund worden. Dus het is feitelijk al van elkaar.
Verder is het helder, meneer Rekoer.
Maar komt dan de daadwerkelijke uitvoering, de vorm van de toren zelf, nog een keer te sprake? Of omdat hij binnen het bestemmingsplan past en u zegt de welstandscommissie al positief heeft geoordeeld, is het daarmee een gelopen traject?
Klopt. Het is eigenlijk de systematiek van het bestemmingsplan. Als iets past binnen het bestemmingsplan en daarna kan het daarna vergund worden als het binnen de welstandelijke eisen valt.
Dus als wij nu nee tegen het bestemmingsplan zeggen, ligt dan alles stil?
Ja.
Dank u voor de verduidelijking.
Heel goed. Misschien handig als mensen wat dichter de microfoon bij zich hebben, zodat het wat beter te verstaan is. Ook voor het thuispubliek. En ik wil toch verzoeken om zoveel mogelijk via de voorzitter te praten. Goed, gaan we over naar, verder geen vragen meer zijn voor de wethouder in de eerste termijn. Gaan we over naar de tweede termijn. Beeldvorming, mening. Wie mag ik daarover als eerste het woord geven? Niemand? Dan ga ik meteen maar door. Wel iemand. Meneer Rekoer, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, want het lijkt me een beetje vreemd als we nu gelijk doorgaan nadat er zoveel commotie en discussie geweest is over deze toren. Dus het lijkt me toch wel aardig om te horen hoe andere partijen hier tegenaan kijken. Wij kijken er in ieder geval positief tegenaan met een kanttekening. En die kanttekening is, maar dat is, laten we het zo zeggen, over smaken valt niet te twisten. En in deze categorie is dit ding volgens mij een grote twistbaar punt. Maar dat staat los van het feit of wij een klap willen geven op de bestemmingsplan. Want het project ligt al zo lang. En de schenker die heeft ook niet het eeuwige leven, hoewel het er heel erg op lijkt. Dus zouden wij zeggen van laten we alsjeblieft doorgaan en er een klap op geven. Dat staat dus los van het feit of wij het mooi vinden of niet.
Dat is duidelijk. De heer Boeders, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, D66 snijdt natuurlijk nu wel een interessant punt aan met betrekking van hoe het D66 het uiterlijk van de toren waardeert. Maar dan ben ik wel benieuwd, dat is natuurlijk tot stand gekomen na een participatietraject, na een wedstrijd, waarbij de inwoners van alles hebben gezegd. Dus nu zegt eigenlijk D66, ja, datgene wat de inwoners hebben gekozen door de winnaar uit te kiezen in de wedstrijd, daar willen wij ons niet aan conformeren. Hoe ziet u dat dan?
De heer Rekoer.
Dank u wel. Zoals we gezegd hebben, wij conformeren ons eraan. Want door de klap te geven op de bestemmingsplan en de zojuist gegeven uitleg van de wethouder zijn die twee dingen gekoppeld. Dus daarmee gaan wij akkoord met de uitvoering van deze toren.
De heer Boeder.
Voorzitter, dank aan D66 voor deze verduidelijking. Alleen dan is de kanttekening die daar eerder bij is geplaatst eigenlijk van geen allerlei waarde. Omdat D66 zegt van nou we gaan er gewoon mee door. Maar dan heeft zo'n kanttekening ook niet zo heel veel zin wat het CDA betreft. En dan nu ik toch het woord heb voor het CDA is het bestemmingsplan akkoord. En kunnen we op deze manier heel voortvarend verder.
Dank u wel. De heer Rekoer van D66 wil nog even reageren.
Nou, natuurlijk wil ik daarop reageren. Om de doodeenvoudige reden dat er tijdens het hele proces natuurlijk wel een aantal dingen zijn gebeurd. En dat weet u zelf ook heel goed, want daar hebben we er regelmatig over gediscussieerd. En er zijn toch wel aardig wat verschuivingen geweest tussen het oorspronkelijke idee van we renoveren de toren zoals die ooit is geweest. Tussen de uitkomst van de prijsvraag. En nu is er een soort tussenweg compromis gesloten. En daarmee zeggen we moeten doorgaan en we willen ook doorgaan. Dat hebben we al eerder vaak gezegd, we moeten er een klap op geven. Laten we het alsjeblieft doen zoals het nu ligt. Maar dat wil niet ondermijnen dat er twee totaal verschillende punten waren. En dat mag nog steeds een keer gerecht worden.
Goed. De heer Wulfers, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit hele project verdient volgens de VVD niet de schoonheidsprijs hoe dit verlopen is. Maar dat verhaal kennen we allemaal. We vinden dat de participatie in dit verhaal niet echt gelukt is. Als we het nu zouden weten met alles wat we meegemaakt hebben de afgelopen jaren, zouden we het waarschijnlijk anders doen. Er zijn geen nieuwe zienswijzen, dus dat is voor ons ook geen aanleiding om een ander standpunt in te nemen. We hadden veel liever gezien dat dit geld besteed zou worden aan groen, maar dat is nu helemaal niet de discussie. Dus wij zeggen, nou, geef er een klap op en ga verder nu.
Goed. De heer Duinker, HBB.
Ja, dank u voorzitter. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Het is een traject dat heel lang geduurd heeft. Met heel veel haken en ogen. En zoals ik begrepen heb uit de brief die gestuurd is door de schenker, kan hij zich vinden in de huidige oplossing. Dus ik denk dat we gewoon inderdaad de klap op moeten geven en laat de Belvedere zo snel mogelijk gebouwd worden. Dus we hebben geen bedenking.
Dank u. De heer Zoetemeijer, mevrouw Paarmeijer. De heer Zoetemeijer, GroenLinks.
Nu ligt het bestemmingsplan er. Nou, daar kan ik me in vinden. En wat er allemaal in het verleden is gebeurd, daar was ik niet bij. Ik hoop dat er een leuk gebouw komt en dat het leuk gebruikt wordt door Heemstedenaren. En ik voorzie ook wel een aantal dingetjes die misschien niet zo handig zijn, waar misschien mensen er later spijt van krijgen. Maar ik hoop er het beste van. En dat is het stadium waar we nu in zitten. Het heeft niet zo heel veel zin om het verleden er nu bij te halen. Dus ik ben voor het bestemmingsplan.
Goed, dank u wel. Mevrouw Paarmeijer, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij waren wel bij hetgeen wat hier voorheen gebeurd is. Maar het heeft ons inzien weinig meer waarde om daar nu nog uitgebreid op te reflecteren. Wat er nu ligt, lijkt een mooi compromis te zijn. Waar de schenker zich ook goed in kan vinden. Dus dit is het moment om inderdaad die klap daarop te geven. En we zien er naar uit dat het een aanwinst wordt voor het bos. En een aanwinst voor onze inwoners. Dus dan maar vooruit. Dank u wel.
De wethouder, mevrouw Van der Haven, wil nog iets toevoegen.
Voorzitter, het is wat ongebruikelijk. Maar ik heb net doorgekregen dat de berg 17 meter ten opzichte van NAP is. Ik dacht, dan is dat maar gelijk even duidelijk.
Heel goed, dank u
wel.
Kan ik uit deze rondgang concluderen dat dit als een hamerstuk door kan naar de raad? Ja, heel goed. Daarmee is dit agendapunt afgehandeld. En gaan we door naar het volgende agendapunt. Het vervolgtraject aanbesteding, verwerking, restafval. Het huidige contract voor de verwerking van het restafval bij AEB verloopt per 31 december van dit jaar. En aangezien het geen overheidsinstelling meer is, zijn we eigenlijk wel verplicht om, kunnen we het niet meer inbesteden, maar moeten we andere trajecten vervolgen. Het is een B-stuk. Dus we zien graag uw zienswijze tegemoet voor het college om die daarmee op pad te sturen. En we gaan het ook weer behandelen zoals de gebruikelijke traject eerste en tweede termijn. Wie mag ik hierover het woord geven? Ik zie de heer Nielen van D66 als eerste zijn hand opsteken. Daarna meneer Boeder van het CDA. En daarna de heer Zoetemeijer. Laten we het even in die volgorde doen. De heer Nielen, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben net via de technische sessie, althans heb ik weer veel geleerd. Het verschil tussen inbesteding, aanbesteding. En in dat vooroverleg, maar ook door de stukken, zijn toch wel een paar dingen wat helderder geworden bij mij. Eigenlijk is de allerbelangrijkste takeaway dat er best tijdsdruk staat op het nemen van een besluit. En dat het eigenlijk ook een besluit is wat nogal wat consequenties heeft. Zo kun je het voortraject, hoe je gaat inzamelen, niet loszien van hoe je het later gaat laten verwerken. De afweging inbesteding, aanbesteding heeft ook nogal wat voeten in de aarde. En als derde punt, je doet het niet alleen, want je hebt ook nog een vijf, zestal andere gemeenten die op dit moment in hetzelfde schuitje zitten. En ons is wel helder gemaakt dat je er in je eentje niet uit kunt komen. Als ik naar de omvangrijkheid of naar de omvang van het dossier kijk, dan zou het in ieder geval lijkt mij van belang zijn dat welke keuze we ook maken, dat we zoveel mogelijk inzetten op flexibiliteit en onze handen zoveel mogelijk vrij houden om onszelf nu niet aan de achterkant vast te zetten waar we aan de voorkant nog niet precies weten hoe we het gaan doen. Heel concreet, gaan we voor bronscheiding of gaan we voor nascheiding? En welke consequenties heeft dat aan de investeringskant, aan de voorkant? En dus aan de achterkant moeten we nu iets, we staan onder druk.
Meneer Nielen, het is de eerste ronde, dus graag de technische vragen. Dit betoog is eigenlijk voor de tweede ronde.
Oké, dan zal ik afronden en dan zal ik samenvatten dat het van belang is dat we een oplossing kiezen die ons de handen vrij houdt, zoveel als mogelijk. Dank u wel.
Geen vragen? Aan de wethouder? Nee? Het is allemaal helder, het hele stuk. Heel goed. Meneer Boeder, CDA.
Dank u wel, voorzitter. In aanvulling op datgene wat we al hiervoor gehoord hebben, zou in de aanbestedingsroute de twee afvalverwerkingsstromen gelijkwaardig worden uitgevraagd. Dus dan hebben we het over de bronscheiding en over de nascheiding. Het CDA heeft begrepen dat in het aanbestedingsdocument namens zes gemeenten, dat die gelijkwaardig worden uitgevraagd. Wat voor het CDA nog niet duidelijk is, dat hoe je als Heemstede los kan kiezen van de andere vijf gemeenten, omdat het om twee stromen gaat. Dus het is heel wel denkbaar dat het bod dat wordt gedaan door een van de vier marktpartijen die gaan inschrijven, die doen dus een aanbod voor zowel bronscheiding als nascheiding. Maar hoe kan je dan nog als individuele gemeente Heemstede kiezen voor manier A of manier B als de andere vijf gemeenten voor manier B al hebben gekozen? Ik begrijp niet hoe ik daar als Heemstede nog mijn handen vrij in kan hebben.
Dus, heel goed. Andere vragen voor de wethouder? De heer Zoetemeijer, sorry, van GroenLinks.
Ja. Dankjewel, voorzitter. Ik moet het via de voorzitter doen, dat zal ik dan ook maar doen. Het werd net al gezegd, we zijn nu nog met zes andere gemeentes bezig om iets af te spreken met een verwerker. En er zijn nog iets van vijf gemeentes en die hebben nog een jaar respijt. Die komen er volgend jaar ook bij. Dus mogelijk worden het er dan 11. En ik heb begrepen dat we eigenlijk wel met meerdere gemeentes tot een voorstel moeten komen. Of een vraag moeten komen. Dat maakt het al spannend, want op welk moment weet je van die andere gemeentes wat ze willen? Ik heb het in de technische sessie, we hebben hier net een technische sessie gehad, waar mensen ons een beetje hebben uitgelegd hoe bepaalde dingen zitten, ook al gevraagd. Het kost iets van 70 tot 80 euro per ton om restafval te verwerken, maar op het moment dat je een ton restafval hebt en je hebt een ton plastic bij elkaar gestopt, dan is de plastic, dat heeft eigenlijk nog een positieve waarde. Dat is een soort grondstof. Maar je betaalt er dan wel het dubbele voor. En het is niet helemaal duidelijk in welke mate dat dan weer terugkomt als je nascheidt. Dat is voor nu even mijn vraag.
Dank u wel. Mevrouw Stam, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de VVD heeft twee vragen. Is het mogelijk dat we de in- en de aanbestedingstrajecten parallel aan elkaar laten doorlopen om toch een beter overzicht te krijgen van de kosten van nascheiding? We hebben inderdaad de casus gezien. Maar voor mij is het op dit moment nog steeds niet duidelijk hoe ik die financiële vergelijking moet maken. En wellicht heb ik daar nog een sessie voor nodig. Op een bepaalde manier zoek ik naar vergelijkende cijfers. En die zitten nu waarschijnlijk verborgen op een manier dat ze bij mij nog niet helder binnenkomen. Dus is het mogelijk dat we die trajecten parallel laten doorlopen om te begrijpen wat de kosten uiteindelijk zijn tussen inbesteding of aanbesteding. En dan snap ik wel over de instapkosten van Omrin, et cetera. Een soort statiegeld, van tevoren moet je aandelen kopen. Maar die krijg je na de hand natuurlijk ook weer terug. Dus oké, maar het gaat mij om die opbrengsten. En dan zit ik een beetje in de buurt van de vraag van collega Zoetemeijer van GroenLinks. De tweede vraag is, we zitten ongelooflijk onder tijdsdruk. En als ik ergens niet tegen kan, is onder tijdsdruk iets moeten besluiten. En wat ik daarvan vind op dit moment heeft niet zoveel waarde, want we moeten wel besluiten. Dus ik wil heel graag in kaart gebracht hebben wat onze leeway tijd is. Wat is onze uitwijktijd met betrekking tot de besluitvorming? En we hebben allemaal gehoord 22 juni. Maar er zijn ook andere gemeenten die misschien later nog in gaan vliegen voor de aanbesteding. Op welke manier is er ruimte dat wij in ieder geval beter inzicht krijgen in deze twee keuzes? Want voor mij is dat nog niet helder.
Goed. De heer Duinker, HBB.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik dacht dat ik het helemaal in greep had wat aangeboden werd. Dus ik had geen vraag in voorbereiding, maar ik werd getriggerd door de vraag van mevrouw Stam. De vraag aan de wethouder, op het moment dat we naar inbesteding gaan, gaat het toch alleen maar over nascheiding? Of heb ik dat verkeerd? Want volgens zoals ik begrepen heb, gaat het over, als we gaan aanbesteden, kan het over nascheiding en voorscheiding gaan. En bij inbesteding alleen nascheiding. Maar ik kan het fout hebben. Dus dat is mijn vraag, een verduidelijksvraag.
Heel goed. Nog andere vragen? Nee? Dan geef ik graag het woord aan de wethouder, mevrouw Van der Haven.
Voorzitter, een vraag. Ik wil graag even schorsen, want de vraag van Boeder moet ik even nader duiden. En mijn collega heeft dat begrepen. Dus als u mij even toestaat, een kleine schorsing.
Ik kijk even de commissie rond. Ja, vijf minuten, max. kijk even naar de wethouder, mevrouw Van der Haven. Heeft u nog meer tijd nodig?
Nee hoor, we zijn zo goed als rond.
U bent zo goed als rond?
Ja hoor, kom maar door.
Prima, dan gaan wij verder met de vergadering. En het woord is aan de wethouder ter beantwoording van de vragen die zijn gesteld.
Voorzitter, dank u wel. Aardig wat vragen nog, ondanks de technische sessie. Maar goed, het maakt niet uit. Ik begrijp het ook. Het is best ingewikkelde materie. Meneer Boeder heeft gevraagd of hij eigenlijk nog gewoon min of meer alle handen vrij heeft. Als wij op een andere manier die aanbesteding ingaan, of we daar ons dan ook aan vast kunnen houden. Met aanbesteding gaan we in als een dienst die we aanbesteden. Dus we hebben daarin gewoon de keuze om nascheiding af te nemen. Ook. Dus ook al zou de hele andere ploeg alleen op rondscheiding blijven hangen, dan kunnen wij nascheiding afnemen. Dat is geen probleem. Ik zal hem dichter bij mezelf houden.
Antwoord van de wethouder was dat de keuze onafhankelijk kan zijn van voor- of nascheiding. En dat iedere partij zijn eigen keuze kan maken.
Klopt.
En iedere gemeente.
Klopt,
dat was het antwoord. Even heel kort.
En de gemeente Amstelveen zit er op dezelfde manier in als wij dat ook aangaan. Dus u heeft uw handen vrij.
Goed.
Volgens mij was dat uw belangrijkste essentiële vraag. Kunt u nog alle kanten op? Ja. Andere vraag die ik heb gehoord is van de heer Zoetemeijer van GroenLinks. U heeft, moet ik even kijken of ik nou kan duiden wat u heeft gevraagd. U heeft het over 70, 80 euro per ton restafval. En als je daar nou plastic bij gooit van eenzelfde ton, waar kom je dan uit? Als u plastic bij het restafval doet en dat wordt niet nagescheiden of wat dan ook, dan telt dat gewoon op. Dus dan heeft u, als u een ton gewone restafval heeft en u gooit daar nog een ton, gooit u daar aan plastic bovenop, dan heeft u 2 ton. Dus dan betaalt u voor dat plastic betaalt u gewoon het restafvaltarief.
Precies, dat is ook wat ik bedoelde. Dus als je bij de bron gaat scheiden, betaal je de helft.
Als het goed is wel, als u die ton inderdaad aan plastic oplevert, dat kan. Dus kijk, HBB vraagt nog over inbesteding en of dat dan alleen nascheiding betreft. Nee, inbesteding betreft, wij hebben op dit moment een brongescheiden systeem. Dus op die manier zou je dan ook gaan inbesteden. Als je dat anders zou willen, dan kan dat. Bij Omrin doen ze alleen aan het nascheiden van PMD-rijk afval. Dus dat betekent dat dat alleen kan met een volle nascheiding. Dus niet zoals we het nu doen. Bij de AEB hebben we al wat bronscheiding. Of hebben we bronscheiding en bij de AEB brengen we het. En dan wordt het alsnog over de nascheidingsband gebracht. En die haalt nog de laatste plukken plastic en metaal haalt die eruit. En bij Omrin accepteren ze alleen maar dus dat je de hele bulk vervuild en wel brengt.
Helder, dankjewel.
Voorzitter, dan kom ik bij de laatste vraag volgens mij. En dat betreft de vragen van de VVD. Pak ik even mijn mail erbij. U zou kunnen overwegen, en dat gaat eigenlijk over, zou u tegelijkertijd beide projecten en trajecten kunnen laten lopen? Technisch gezien kan dat. Dan gaat u eigenlijk primair zich richten op Omrin en dan de aanbesteding wordt als een soort fallback wordt gehouden. Dat betekent dat we wel heel rap moeten gaan met het inbestedingstraject, want anders dan bent u te laat om nog gebruik te maken van die fallback. Dus daar moeten we fors mee aan de slag. Dat betekent ook dat we daar wel extra formatie ook voor zullen moeten inhuren en begeleiding moeten inhuren, omdat dat nou, nogal een traject is wat gewoon begeleiding nodig heeft en niet zelf hier in-house gedaan kan worden. Wat betekent het verder voor de aanbesteding is dat wij dan als optioneel volume in aanbesteding meegaan. En dan moeten we bij de voorlopige gunning, die zal eind juni zal die zijn, dan moeten we bepalen of we deze aanbieding accepteren. En het risico is dat we, omdat we als optioneel volume meegaan in het perceel, is het risico dat de markt dat niet accepteert. En de markt zal het dan kenbaar maken in de periode dat ze vragen mogen stellen. Dan kan het collectief besluiten om heemsteden uit te sluiten als optioneel volume. Een aangegeven wordt is dat het risico eigenlijk voor het nu nog zorgvuldig verder te verkennen en ook echt zorgvuldig genoeg te verkennen, zodat je ook in kan stappen, eigenlijk heel erg krap is. En je moet dat dus inderdaad voor eind juni moet je dat rond hebben. Kijken verder. Ja, verder nog één ding om op te merken. Als we bij Omrin gaan, dat is eigenlijk een beetje conform de vraag die HBB had. Je brengt nu wel in eerste instantie breng je naar Omrin wel je PMD-arme afval breng je er naartoe. Wil je dat om gaan draaien, dus wil je gaan nascheiden, dan heeft dat wel enige implementatietijd ook nodig bij Omrin. Die kunnen niet zomaar omschakelen. Dus je zal er wel enige tijd voor nodig hebben. Voorzitter, volgens mij zijn dit de vragen die er lagen.
Heel goed. Ik zag mevrouw Stam nog in reactie op uw antwoord. Mevrouw Stam, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder die antwoordde op de vraag van HBB, dat in feite we hebben onze handen nog vrij. Als je via de aanbesteding zou gaan dan om te doen. Het parallel verkennen van die twee casussen, zeker ook met Omrin erbij, tot aan eind juni. Dan houden we in ieder geval onze handen vrij tot eind juni. En dan hebben we een hele degelijke financiële onderbouwing. Wat er zou gebeuren op het moment dat je voor nascheiding zou gaan in de Heemsteedse situatie. En dan kun je denk ik appels met appels gaan vergelijken. Of zie ik dat fout of kunt u dat misschien nog toelichten?
Ja, voorzitter, dan gaan u bespreekt nu ook het hele inzamelsystematiek bent u nu aan de orde aan het stellen. Dat betekent dat u dus de komende anderhalve maand ook de inzamelsystematiek aan de orde wil brengen. Als u het nu heeft over nascheiding wat eind juni dan helder moet zijn. Waar we het nu over hebben is simpelweg waar gaan we ons restafval gewoon vanaf 2023 naartoe brengen. Nog afgezien van de keuze of je het brongescheiden doet of nagescheiden doet. Als u nu ook tegelijkertijd met het traject van de verdere verkenning, nadere verkenning van Omrin, daarnaast ook nog wil gaan verkennen wat het gaat betekenen als u ook nu tegelijkertijd gaat omschakelen naar nascheiding, dan vrees ik dat we een nog groter traject op ons nek hebben de komende anderhalve maand. Kijk even naar links, naar mijn ambtelijke ondersteuning.
Ja. Mevrouw Stam.
Ja, dank u wel. Inderdaad, want de aanname is nog steeds dat er bronscheiding is. Maar die aanname die zou in principe moeten werken als het bronscheidingssysteem met de aantal containers die we in Heemstede hebben zou werken. Maar dat werkt dus niet omdat we dat scheidingspercentage niet halen. Dat betekent dat onze inwoners daar niet per definitie positief tegenover staan. En de inwoners die zijn op dit moment nog steeds niet gehoord. En we hebben net in de technische sessie kunnen leren dat ook al lijkt het dat we nu gescheiden besluiten over alleen maar de nascheiding en we hebben het niet over de inzamelmanieren, dat die twee zijn toch onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daar zit ook weer dat element tijdsdruk in, dat als we dat op een andere manier gespreider hadden, nou ja, in ieder geval bestudeerd of hadden kunnen zien, dan hadden we nu op dit moment niet zo onder tijdsdruk gezeten. Dus zoals dat in de andere gemeenten ook gegaan is. En dat vinden wij heel erg lastig. Dus daarom vraag ik nogmaals, de aanname dat het hier alleen maar puur met bronscheiding is, die is doordrenkt in dat stuk van meer landen. Mocht je daar anders om willen gaan, dan krijg je een andere casus ook. En voor de VVD blijft dat toch belangrijke informatie om te weten of nascheiding volgens de laatste methode, en of het nou, ja, het is in deze casus Omrin omdat de andere HVC niet geschikt is, zou dat toch interessanter kunnen zijn, ook vanwege het hogere serviceniveau voor onze inwoners. Dus ja, misschien ga ik het nog een keer vragen, maar die parallele trajecten, die 22 juni, op wat voor manier kunnen we daar respijt in krijgen? Dat we zeggen van, nou ja, we hebben 1 of 2 maanden extra nodig.
Mevrouw Van der Haven.
Voorzitter, ik wil op een paar dingen ingaan. U geeft het aan dat we doordat we wellicht een keuze moeten maken in onze fundamentele beleid, namelijk bron of nascheiding, dat we daardoor, en dat we die, u zegt, nou ja, we hebben een keuze overigens wel, dat is namelijk bronscheiding, maar omdat u die discussie nog wel aangaat, voelt u nu een tijdsklem. Die twee hebben niet zo heel veel met elkaar te maken. Dit gaat simpelweg om het aflopen van een contract met de AEB, wat niet verlengd kan worden, dus simpelweg moeten we. Net als een aantal gemeentes om ons heen, moeten we simpelweg naar een nieuw contract toe. Dat staat gewoon volkomen los van een discussie aan de beleidskant of je wil bronscheiden of wil nascheiden. Op dit moment zijn we uitgegaan van bronscheiden. Dat is simpelweg wat de Raad ons nog steeds heeft meegegeven. Er zijn geen fundamentele andere keuzes gemaakt. Op basis van dat er wel een discussie in de Raad is, daar hebben we rekening mee gehouden. Ook binnen het te volgen aanbestedingstraject hebben we juist gezegd, ter respect voor de discussie die in de raad is, laten we vooral alle opties openhouden, zodat we niet straks in een situatie komen waarin we trapped zitten en waarin u, als u toch in een volgend college een andere richting wil kiezen, dat niet kan en dat op de achterkant is dichtgelopen. Dus dat is de reden dat ook binnen het aanbestedingsdocument nascheiding als eis en als harde eis dus ook is opgenomen. En dan gaat het nog over het tweede. U vraagt, is er enig moment van uitstel? Nee, dat is er feitelijk niet. Goed. Het contract loopt af.
Mevrouw Stam.
Dus in feite VVD. Zegt u, als ik combineer wat u aan de HBB terugantwoordt, ja, we houden onze handen vrij. Het is de maximale flexibiliteit die we hebben. Dan kunnen we straks nog steeds zeggen, nou, Heemstede wil toch op de nascheiding gaan. We gaan PMD-rijk restafval inzamelen, wat we overigens nu ook al hebben. En we gaan uiteindelijk toch nascheiden. En dat kan desnoods bij Omrin zijn of bij een andere nascheidingsverwerker.
Voorzitter, aanbesteding gaat aan de markt en Omrin is een inbesteder. Hè? Dan gaat u daar koopt u zich in bij een overheidsgedomineerde organisatie. Dat is de inbesteding Omrin. Dus Omrin valt af op het moment dat u gaat aanbesteden, want Omrin begeeft zich ook niet op de aanbestedende markt. Komt dus bij een commerciële marktpartij terecht, waarbij als eis in de aanbestedingsdocumenten is meegegeven dat u wilt een mogelijkheid wilt hebben om na te scheiden. Dat is als eis meegenomen.
Dat snap ik.
Mevrouw Stam.
Dank u wel, voorzitter. Dat snap ik. Maar Omrin die is bekend dat ze een scherpe prijs kunnen rekenen voor de nascheiding. Dat betekent dat als wij nu met 6 partijen vertrekken en wij zeggen straks toch, we willen nascheiding hebben. En dan gaan we bij partijen die op dat moment wel kunnen nascheiden nog een keer vragen, wat kost dat dan? Dat niet kostefficiënt zou zijn. Is dat risico aanwezig dan?
Mevrouw Van Haven.
Voorzitter, als we gaan aanbesteden en als eis is opgenomen dat we kunnen nascheiden, dan komen we dus terecht bij een dienstverlener die dat in huis heeft. Dat betekent dus op het moment dat u in de komende paar jaar of eerder zegt, Heemstede gaat over naar nascheiding, dan hoeft u niet op zoek naar een nieuw contract. U moet dan met uw dienstverlener het gesprek aangaan, ik wil het contract aanpassen. U hoeft dus niet opnieuw de markt op dan wel in te besteden, dan wel te doen. Dat zit namelijk al bij het dienstverlenend pakket zit dat erin.
Goed. Ik zag ook nog de hand van de heer Nielen, de D66. En daarna mevrouw Paameijer van de Partij van de Arbeid. En dan ook nog de heer Boeder van het CDA.
Dank u wel. Dan een vraag aan de wethouder. Zou het denkbaar zijn dat bijvoorbeeld door aanbesteding er een periode van een jaar of twee wordt overbrugd, waarna alsnog met bijvoorbeeld een partij als Omrin of HVC wordt gekeken of inbesteding niet alsnog ook mogelijk zou kunnen zijn?
Zullen we eerst even de andere vragen ook even doen en dan kan de wethouder ze weer in één keer beantwoorden. Mevrouw Paameijer.
Ja, dank u wel, voorzitter. De discussie verbreedt zich een beetje door het grote aantal vragen en ook het detailniveau van de vragen. Dus ik wil heel even een kleine samenvatting ook voor mezelf weer doen. In feite hebben we nu, want er wordt wel gerefereerd aan de tijdsdruk, maar die tijdsdruk ligt eigenlijk alleen maar op het vlak van de keuze nu richting aanbesteding of inbesteding. Dat is correct, toch? Met knikken is al genoeg om die bevestiging te krijgen.
Voorzitter, per 1 januari 2023 hebben we een nieuw contract nodig. En of dat een aanbestedende dienst is of dat het een inbestedende dienst is, maar we hebben simpelweg iets nodig waar we ons restafval naartoe kunnen brengen. Anders kunnen we naast Meermond een nieuw gaan maken.
Klopt. Dank u wel. Mag ik nog even een verdiepende, of nou niet zozeer verdiepende vraag, maar meer een verduidelijkende vraag stellen? Want ik heb het goed begrepen, denk ik, hoop ik, uit de stukken en ook uit de technische toelichting daarnet, dat bij aanbesteding de keuze ruimer is, dat er ook nog ruimte is voor innovatie en dat zowel bronscheiding en nascheiding mogelijk blijft. bij inbesteding, en dat is dan, daar zoek ik nog wel een klein stukje verduidelijking aan uw kant. Dan ben je als gemeente directe contractpartner in die aanbesteding. Maakt dat je niet, zijn wij daarin niet zwak als gemeente van ons formaat?
Goed. Hey, kijk naar de heer Boeler, CDA.
Dank u wel, voorzitter. In de afweging die is gemaakt door het college zie ik eigenlijk alleen een kostenaspect. En voor het CDA is het ook van belang dat je kijkt van, ja, is de afvalverwerking, is dat een publieke zaak of is dat een private zaak? De inzameling doen we via meer landen. Dat is publiek. Het zijn allemaal overheden. De verwerking op dit moment doen we via AEB. Dat is ook publiek. Wordt verkocht. Dus wil je straks, hè, heb je de visie dat je zegt van nou, de hele afvalverwerking vinden wij een publieke verantwoordelijkheid. Of gaan we een heel belangrijk deel daarvan aan de markt overlaten? De marktwerking. Waar heel veel over te zeggen, waar heel veel over te zeggen valt. En in het collegebesluit zie ik die afweging eigenlijk onvoldoende. Omdat daar alleen het kostenaspect in wordt meegenomen. Waarbij de inbesteding €70.000, dus zeg maar €2,5 per inwoner per jaar, duurder zou zijn. En dan denk ik, als je de visie hebt dat die afvalverwerking in publieke handen moet blijven, wat is je dat dan waard? Wetende ook dat de publieke verwerker, Omrin die dan in dit moment in beeld is, ontzettend goed scoort. En die afweging, daar zou ik graag nog een reflectie op krijgen van de wethouder, hoe zij die verantwoordelijkheid ziet als overheid. Hè, geef je dat aan de markt weg? Dan zou ik maar een voorschotje geven op de tweede termijn. Twee van de vier aanbieders die gaan inschrijven, dat zijn de Chinezen, om het maar zo te zeggen. Geef je het daar uit handen? Of zeg je, ik hou het als een publieke verantwoordelijkheid?
Goed. Nog andere vragen? Nee, zijn er verder geen vragen meer? Dan geef ik graag het woord weer aan de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een antwoord op de vraag van de heer Nielen. U vraagt, zou je 2 jaar kunnen overbruggen? U kunt een korter contract zou u kunnen afsluiten. Daar zitten waarschijnlijk wel hogere kosten aan. Ik bedoel, hoe langer en hoe meer volume. Dat zijn allemaal corresponderende vaten. Dus dan dat zou je kunnen overwegen. Dan zou je bijvoorbeeld op 2 jaar kunnen zitten of misschien om 3 jaar. Initieel is het bedoeld als 5 jaar en dan 2 keer 2 om te verlengen. Dat zou een optie kunnen zijn. Even kijken. Mevrouw Paameijer, over het inbesteden. Ben je dan niet eventueel een zwakkere partij? En sta je wat zwakker? Kijk, inbesteden heeft natuurlijk als nadeel dat er ook gewoon simpelweg bestuurlijk ook werk bij komt. Dus en ambtelijk komt er ook werk bij. Dus behalve die €70.000 extra die in principe ten opzichte van de huidige situatie, ons huidige contract, komt daar natuurlijk ook bij dat je een aandeelhouder bent. Waarbij ook een aandeelhoudende rol bij past. Dat betekent ook dat je mee moet gaan denken over de bedrijfsstructuur en afhankelijk van hoeveel aandelen je hebt, heb je ook zeggenschap. Dus daarin, dat is dan uw vraag ook ten opzichte van. Hè, dus dat, ook dat is een corresponderend vat. Als u voor een heleboel aandelen erin stapt, dan heeft u wat meer te zeggen. Gaat u voor het minimum, dan heeft u wat minder te zeggen. Het CDA vraagt afweging alleen het kostenaspect. Nou, dat is niet zo. Kijk, er zijn diverse afwegingen. Er gaan afwegingen over duurzaamheid en milieu. Kijk, marktpartijen moeten ook voldoen aan milieueisen en duurzaamheid. Dus dat zijn ook belangrijke eisen. Het gaat ook om dienstverlening. Dat zijn ook belangrijke eisen. Dat zet je allemaal uit. En natuurlijk zijn kostenaspecten zijn ook onderdelen van. Wil je zoveel mogelijk zeggenschap? Nou ja, dan spreekt het voor zich dat je dan kiest voor een inbestedende dienst. Omdat je dan, nou ja, met hoeveel meer aandelen, dan kan je daar heb je wat erover te zeggen en over de beleidslijn naar voren toe. Maar begrijp me goed, marktpartijen moeten zich ook op de markt begeven en zullen zich ook daarin moeten profileren als een betrouwbare dienst. En ook, volgens mij, elke partij tegenwoordig heeft een maatschappelijk nut en wordt ook geselecteerd op net zoals wat ook in het collegeakkoord of in het college stuk staat, ook SWRI-zaken worden ook meegenomen in de aanbesteding. Dus wat dat betreft doen beide opties niet heel erg voor elkaar onder. Als u zegt, ja, de Chinezen kunnen het kopen. Ja, dat kan feitelijk met elk bedrijf en elk dienst die we hebben. Dan kunnen we bijna alles, als het risico is dat een Chinees het koopt, kunnen we feitelijk al onze diensten. Nee, maar goed, dan kunnen we feitelijk elke dienst die we afnemen, kunnen we inmiddels gaan inbesteden en bij een overheidsgedomineerde organisatie gaan onderbrengen. Dat wil ik u dan meegeven. Eens kijken. Maar ja, volgens mij ben ik er min of meer wel.
Goed, ja, ik denk dat u alle vragen heeft beantwoord.
Ja, volgens mij ben ik er wel. Ja, goed, kosten alleen zijn voor het aanbesteden echt niet alleen de factor. Er zijn diverse zaken die in hebben meegewogen. En die worden ook uitgevraagd in het aanbestedingsdocument.
Goed. Ik wil toch deze termijn afsluiten. En door naar de zienswijze die u het college zou willen meegeven over dit stuk. Wie zou ik hierover als eerste het woord mogen geven? De heer Zoetemeijer van GroenLinks.
Wel, voorzitter. Wij van GroenLinks zijn voor vang. Wij willen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk de grondstoffen uit het afval halen. Wij denken dat we daar de samenleving beter mee kunnen dienen. Daarbij komt het dat wij denken dat het ook veel goedkoper is. Omdat je toch, als je alles als restafval ziet, je ook gewoon voor restafval betaalt. Terwijl er grondstoffen bij zitten waar je nog een hoop aan kan hebben. Ik heb voor de lol een dingetje meegenomen. Dit is plastic 5. Dat heb ik vorige week zelf gemaakt van restafval. Plastic, grondstof dus. En ik denk dat wij dan beter kunnen gaan voor goede kwaliteit van de grondstoffen die in de afval zitten.
Goed, dank u wel. Mevrouw Stam.
Wat is dan uw zienswijze met betrekking tot de in- en de aanbesteding?
Nou, ik denk dat we dan tot de aanbesteding moeten gaan, omdat dat de enige mogelijkheid is om bronscheiding te doen.
Heel goed. Anderen, de heer Duinker, HBB.
Ja, voorzitter, dankjewel. Voor HBB geldt dat we de opties voor bron- en nascheiding gewoon open willen houden. De vraag die door CDA werd opgeworpen, gaan we voor privaat of gaan we voor publiek? Ik vind het wel steekhoudend. Ik vind wel dat wij, als we weer publiek gaan, AEB was een publieke organisatie en die hebben bewezen dat het publiek ook soms niet werkt. En ABW vindt ook dat we eigenlijk de positie van aandeelhouder niet op ons moeten nemen. Dus de kern van de vraag is, gaan we inbesteden of aanbesteden en ligt een tijdsdruk. Op basis van het feit dat we alle argumenten open willen houden, want we gaan de discussie over afval gaan we nog laten voeren, hebben wij geen bedenkingen tegen het stuk en we gaan voor in die zin voor de aanbesteding.
Dank u wel. De heer Boeders, CDA.
Voorzitter, dan heb ik wel een vraag voor HBB. Als ik hoor dat er geen aandeelhouderschap wordt nagestreefd, hoe ziet u dat dan met het aandelenbelang in meer landen? Als u aan de ene kant zegt van nou, we willen geen aandeelhouder zijn, maar dat wilt u wel.
Ja, daar heeft helemaal gelijk in, maar die situatie is al zo. En we hebben nu de keus om, laten we zeggen, dit publiek te gaan. En de mogelijkheden die dan ons die zijn rijker dan bij inbesteding.
Goed, de heer Boeder, CDA.
Nou, dan toch voor HBB, dan de afweging die u dan maakt voor publiek of privaat, die maakt u dan wel heel kort door de bocht. Omdat het aandeelhouderschap heeft natuurlijk niet alleen nadelen. Kijk, op het moment dat je daarbij als aandeelhouder ook invloed hebt op de prioriteiten van dat verwerkingsbedrijf, kan je daar natuurlijk ook je milieueffecten mee omhoog schroeven. Dat is juist datgene wat bij meer landen, wij als aandeelhouder steeds proberen om het beleid van meer landen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat we als heemsteden willen. En op het moment dat je aandeelhouder bent van het verwerkingsbedrijf, dan heb je ook invloed op de prioriteiten. En bij de private partij, dan zijn het alleen de aandeelhouders die daar de invloed op hebben op de prioriteiten. En dan hoef ik u niet uit te leggen dat die prioriteit bij de aandeelhouder privaat eerder financieel gedreven zal zijn dan milieu gedreven is. En u heeft ook bij de technische sessie een collega van ons horen zeggen dat hij eigen kennis heeft dat de AVR de laatste jaren niet zo heel veel of eigenlijk niets heeft geïnvesteerd. Dus het is een verdraaid lastige afweging die u wel heel erg snel maakt. Kunt u daar nog eens iets op reflecteren?
De heer Duinker, HBW.
Ja, volgens mij maakt u de discussie nu heel erg breed. Wat voor ligt is de vraag, gaan wij voor dit onderwerp aanbesteden of inbesteden? En daar is gewoon de vraag, in ieder geval bij HBB duidelijk, dat we voor gaan voor aanbesteden. En de overige punten die u noemt, die komen denk ik in discussie over afvalbreed op tafel.
Goed. Mevrouw Stam, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD vindt het een hele lastige. Ten eerste, we moeten onder tijdsdruk besluiten en dat is nooit goed. Wij willen eigenlijk die keuze uitstellen en zeggen van ga nou eerst zorgvuldig in kaart brengen wat die inbesteding financieel, maar ook in termen van kwaliteit van de grondstofstromen uiteindelijk werkelijk oplevert. De aanname dat aanbesteden op dit moment het beste zou zijn is ook voor een groot deel gebaseerd dat we hier bronscheiding zouden hebben. In theorie hebben we bronscheiding, maar in de praktijk hebben we geen goed genoeg bronscheiding percentages. En daarom moeten we ook weer opnieuw. Dat de AEB hier op dit moment in 2023 opnieuw moet, of dat we een nieuw contract moeten hebben, komt ons echt ongelooflijk ongunstig uit. Want wij denken dat nu te kiezen voor aanbesteding al direct een padafhankelijkheid creëert, die we eigenlijk niet willen, omdat we niet straks weten of we voor een ander soort nascheiding kunnen gaan. Nascheiding in Nederland hier bij Omrin, dat is in ieder geval nu helder om dat te onderzoeken. Dus dat zou onze optie blijven. Ga dat nu goed onderzoeken en onderbouw die casus die voor een groot deel opgestart is al door meer landen echt met cijfers in termen van financieel en kwaliteit van de afvalstromen, voordat we deze deur dicht doen naar inbesteding voor Omrin. Want we hebben het hier over de Chinezen aan tafel of we hebben het over kosten. Uiteindelijk gaat het erom wat onze inwoners in Heemstede kunnen en willen met hun afval. En die discussie zit vast aan hoe we gaan nascheiden. Want PMD-rijk afval is hetgene wat we naar Omrin kunnen brengen. En ook in andere gemeenten die soortgelijk zijn in grootte en ook in opties qua inzamelen, hebben uiteindelijk gekozen voor nascheiding. En dat willen wij in kaart hebben gebracht. Ik weet niet of we daar de meerderheid voor hebben, maar in ieder geval is dat wel onze zienswijze.
Dank u wel. De heer Nielen.
Mag ik één nabrander, sorry?
Eén nabrander van
de Stam. Er is een technische vraag gesteld door de CDA. Ik hoop dat ze daarop terugkomen. Wanneer kunnen wij een reactie van Omrin verwachten op dit? En die is voor de VVD in ieder geval ook erg belangrijk.
Goed. De heer Nielen, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat het uitgangspunt is dat wij als gemeente, en dus indirect natuurlijk ook onze inwoners, bepalen wat wij willen dat er met ons afval gebeurt. Nou, dan zit ik op het spoor van de heer Soetemeijer. De heersende gedachte is dat bronscheiding uiteindelijk de superieure manier is om met afval om te gaan. Dat zou wat mij betreft ook het uitgangspunt moeten zijn. Dat is feitelijk wat we nu ook al doen. Pas daarna komt de keuze, wil je inbesteden of uitbesteden. Ik heb wel sympathie voor de gedachte van de heer Boeder dat je het liefst niet over wil worden geleverd aan Chinese partijen. Maar de realiteit is natuurlijk wel dat de een naar de andere afvalverwerker inmiddels via private equity of andere aandeelhoudersstructuren van het publieke domein naar het private domein is gegaan. En wat dat betreft maak ik me ook geen illusies of we bij Omrin of HVC daar een lange termijn publieke aandeelhouders zullen hebben. Dus ik vind dat in die zin, en met een klein aandeelhoudersbelang heb je daar maar beperkte invloed op. En we zijn overigens allemaal erg blij met het geld wat wij hebben verdiend met ons nutsbedrijf. Dus daar zit ook een zekere spanning en tegenstrijdigheid in. Wat ik eerder al aangaf is dat omdat het hele debat rondom afval prominent is en nog vooral niet is beslecht, is het van het allergrootste belang dat we flexibiliteit houden. En die flexibiliteit zou wat ons betreft zijn uitvoering vinden in nu kiezen voor aanbesteding, maar wel met de kortst mogelijke termijnen. En dat moet natuurlijk wel in een kostenbaten afweging meegenomen worden. Maar als dat 2 jaar is, is dat 2 jaar. Als dat iets langer moet zijn, is dat iets langer. Zodat wij in de tussentijd als gemeente gewoon onze mind op kunnen maken samen met onze burgers. Hoe wij integraal met ons afval om willen gaan. Dus aanbesteding, maar zo kort mogelijk.
Goed. De heer Boeder heb ik heel veel het handje al een paar keer gezien. Maar mevrouw Paarmeijer mag ook.
Ja, dank u voorzitter. Dus dan komt het op een zienswijze uit, waarbij voor het CDA de manier voor de grootste milieuwinst voorop staat. En die manier, dat is nog niet zo makkelijk, omdat er vele onderzoeken zijn die even zoveel verschillende uitkomsten bieden. Als je dan nu een besluit moet nemen, we hebben in september gevraagd om de trajecten parallel te lopen. En op de laatst mogelijke vergaderdag waarop er een besluit moet worden genomen, ligt dit nu voor ons. We hebben daar dus geen tijd meer voor. En dat maakt dat het CDA het gevoel heeft dat er dat Heemstede een aanbesteding wordt ingerommeld. En ik heb lang nagedacht of ik dat woord zou gebruiken, dat we er worden ingerommeld. Maar dat wil ik wel staande houden. Verantwoordelijkheid van de afvalverwerking, publiek-privaat, heb ik in de eerste termijn heb ik wat over gezegd. Ik ben niet overtuigd van de private toegevoegde waarde op dit terrein. En daar komt bij dat Omrin ook niet in de gelegenheid is gesteld om te reageren op het advies dat door meer landen hierover is opgemaakt. Die reactie die krijgen we nog, is ons toegezegd, maar dat is dan wel mosterd na de maaltijd. En dat allemaal bij elkaar opgeteld, dat maakt dat je niet anders dan een negatieve zienswijze kan uitspreken op dit collegebesluit. Het is onvoldoende gedragen. De afweging publiek-privaat is alleen op kosten gemaakt. Althans, zo lees je het terug in het collegebesluit. Dat is €3 per inwoner per jaar. En wij vinden dat volstrekt niet verantwoord, niet voldoende. En dat geeft dat het helaas niet meer tijd is om een besluit te nemen. En daardoor komt dit op een negatieve zienswijze uit.
Dank u wel. Mevrouw Paarmeijer, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is natuurlijk al heel veel gezegd door mijn collega's hier. Dus ik zal het zo kort mogelijk proberen te houden. Wij vinden het ook een lastige, omdat we zitten in een hele beperkte timeframe. En indirect komen de andere zaken ook natuurlijk meteen naar boven. Van wat gaan we in de toekomst doen? Gaan we naar bronscheiding of gaan we naar nascheiding? Wat betekent dat ook voor het serviceniveau voor onze inwoners? En wat betekent dat ook voor de portemonnee van onze inwoners? Want je kan je ook voorstellen dat na scheiding dat een hoger prijskaart heeft dan bronscheiding. Maar ik ga me toch beperken naar hetgene wat er hier vanavond op tafel ligt. En dat gaat over de keuze van aanbesteding of inbesteding. Wij denken dat nabesteding voor ons de keuze ruimer maakt. En daarom kiezen we voor die optie. We denken dat het veiligste is. Inbesteding, heus, daar zitten we ook, daar zien we heus ook wel wat voordelen, maar we maken ons zorgen dat we alleen staan als kleinere organisatie, dat we capaciteit moeten gaan opschroeven en dat we zo in een constructie komen die wellicht negatief is. Dus wij kiezen voor de optie van aanbesteding. Dank u wel.
Goed, dank u wel. Ik kijk ook eventjes opzij om verder nog iemand wat toe te voegen aan dit verhaal. Nee. Maar als ik het zo luister zijn... als u zich niet kan vinden in mijn conclusie, dan hoor ik dat graag natuurlijk. Maar het gevoel is, het grootste deel van de commissie steunt het college in haar voornemen voor een aanbesteding, om zo toch de opties open te houden. Dat is de indruk die ik heb. En de tijdsdruk wordt als wel heel erg vervelend ervaren. En het VVD en CDA zouden graag beter... een uitgewerkt plan houden en zoeken meer naar uitstel. Ik denk dat dat, maar ik zie de heer Boeder, CDA, aanvulling, correctie.
Complimenten, voorzitter, zoals u tot nog toe heeft geformuleerd. Ik zou daar graag een kleine aanvulling op hebben dat nadrukkelijk is toegezegd dat in de tender uitkomst Heemstede onafhankelijk van de vijf andere gemeenten een verwerkingsmethode, bron of nascheiding, kan kiezen. Die toezegging is voor mij ontzettend belangrijk.
Kijk ik eventjes het college bij de wethouder. De wethouder klikt ja.
Ja hoor,
misschien voor
ja.
De microfoon ook even.
Voorzitter, ja.
Heel goed. Correct. Die toezegging heeft u. Goed. Denk ik dat we tot de conclusie zijn gekomen en dat we dit agendapunt kunnen afsluiten. Dan kijk ik even verder in de agenda overzicht bouwprojecten. Die heeft u ontvangen. Zijn daar nog, heeft het college nog mededelingen? Ik kijk eventjes naar het college over het overzicht.
Geen mededeling.
En ik kijk naar de commissieleden of die nog vragen hebben over het bouwoverzicht. Ik zie een vinger omhoog gaan bij mevrouw Paarmeijer, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het inmiddels zelf niet meer openen, het overzicht. Maar dat is niet zo erg, want ik denk dat ik het uit mijn hoofd weet. Ik zag een status-update van Kennemer Tuin. Dat daar nu wat beweging in zit. En ik vroeg me af of u inzicht heeft of zicht heeft op het traject wat er nu, wat de tijdspanne is nu voor de volgende stappen en wanneer wij eventueel aan zet komen. Dat is één. En de tweede gaat over de FOMAR. Er wordt nu volop gesloopt. Ik vroeg me af of er nog zorgen van de inwoners binnen zijn gekomen. Of er nog specifieke aandachtspunten zijn. Juist uit deze laatste twee weken. Die belangrijk zijn om met ons te delen. Dank u wel.
Ik kijk ook nog eerst even de andere commissieleden aan. Of die nog verder aanvullende vragen hebben. Nee, dan geef ik graag het wethouder het woord.
Voorzitter, één moment. We kijken even of we direct terug een koppeling kunnen krijgen over Kennemerduin. Want anders dan vrees ik dat ik het bij deze moet laten zoals die in het bouwproject. Het is al heel recent. Architect is aangezocht. Wij moeten nu ook even wachten wat daar uitkomt. Dus dat komt eraan. En voor Vomar over de sloop. Er zijn op dit moment heb ik geen bijzonderheden die ik daarover kan melden. Natuurlijk zijn er zorgen en vragen. Er is als het goed is nauw contact ook met de heer Bosman van Hoornen. Ook met de omwonenden. Ze hebben een aanspreekpunt. In maart hebben we nog een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden om ze zo goed mogelijk bij te praten over wat er komt. Het is de intentie van Hoornen om dat ook wellicht wat vaker te doen. Kijk even opzij, want dat beviel eigenlijk heel goed. Dus dat is voor zover. Ik ga nog even kijken of ik hier iets nog op de telefoon heb. Nee, verder geen actualiteit. Ik hoor alleen dat de livestream is vastgelopen.
Uitstekend, goed. Vragen voldoende beantwoord verder. Ja, heel goed. Kunnen we dit agendapunt ook afsluiten. Dan staat op de agenda de omgevingswet. Complexe materie. Uitstel. Van 2019 al naar 2023. Meneer Niele, zag ik even met een vingertje omhoog komen. Die heeft een vraag.
Nee, ik heb geen vraag, maar een opmerking als dat mag. Maar als nieuwkomer heb ik dit stuk gelezen of deze stukken gelezen en voor het eerst een suggestie van een begin van begrip van het onderwerp gekregen. Dus ik wil de opstellers hiervan daarvoor complimenteren, want het is inderdaad buitengewoon lastige materie. Maar ik denk dat ik begrijp waar het over gaat. En verder wil ik u complimenteren met het zelfvertrouwen wat er uitspreekt, dat wij als gemeente alle deadlines gaan halen en dat wij op tijd werkende systemen zullen hebben om met deze buitengewoon lastige materie om te gaan. Dus complimenten.
Fijn om te horen, dank u wel. Ik denk dat de wethouder en de ambtenaren daar een positief gevoel bij krijgen bij uw steun. Verder geen over de omgevingswet, verder geen vragen zijn. Dan komen we bij de actiepuntenlijst van de commissie. Er zijn een aantal actiepunten die actiepunt 21.13 over de procedure verwerking huishoudelijk restafval. Dit is vandaag besproken. Zou die van de actiepuntenlijst af kunnen? Ja?
Ja, dat is akkoord.
Heel goed. Actiepunt afvalevaluatie, actiepunt 21.16, via een collegebericht en C-stuk is de evaluatie aan u toegezonden. En kan ook van de lijst, en kijken of u daar allemaal in kan vinden, ja. Actiepunt 20.03 van de VOMAR, het college heeft gistermiddag een collegebericht verstuurd hierover, dus is daarmee ook afgedaan. Heeft u daar nog een vraag over? Ja, mevrouw Paameijer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het collegebericht goed ontvangen, dank daarvoor. Ik begrijp wel dat er, want ik ga geen namen noemen, maar er worden twee inwoners genoemd. Begrijp ik het goed dat slechts met één van de insprekers vandaag ambtelijk overleg is geweest? Heeft dat daadwerkelijk plaatsgevonden? En is er met de andere inwoner ook nog contact over de bezwaren, CQ de voorstellen?
Ik kijk even naar de wethouder. Mevrouw Van der Haven.
Voorzitter, ja, beide antwoorden positief.
Heel goed. Mag die van de lijst af, mevrouw Paameijer? Ja, heel goed. Actiepunt 22.04, kruispunt Glipperdreef Sportparklaan. Ook daar heeft u een collegebericht over ontvangen. Nog vragen? Nee, mag die van de actiepuntenlijst af? Ja, heel goed. En actiepunt 20.06, Prinsenbuurt. Het college heeft u hierover een collegebericht gestuurd ook. Mag het daarmee ook van de actiepuntenlijst af? Ik krijg geen reactie. Ik zie alleen maar bevestigend knikken. Ja, heel goed.
van de andere actiepunten die dan over blijven staan, zijn daar nog vragen, opmerkingen? Nee? Heel goed. Dan is er ook de actiepuntenlijst afgehandeld. En gaan we door naar agenda punt 8. Wat verder ter tafel komt. En daarin is natuurlijk ook de vraag van de heer Boeder. Die is ook al beantwoord in de app. Maar ik kan me voorstellen dat hij nog verdere vragen of daar een verdieping op wil weten. De heer Boeder.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de uitvoerige beantwoording in de app. En ik zou graag willen weten op welke manier de commissie geïnformeerd blijft op dit punt. Omdat ik ben nu door een inwoner geattendeerd op de ontwikkelingen in Haarlem, waardoor het eigenlijk als een verrassing voor mij kwam. En dat wil ik liever voorkomen. Dus ik wil graag weten op welke manier we hierover worden geïnformeerd. En dan gaat het natuurlijk met name over de verkeersbelasting voor Heemstede. Ook omdat de Pijlslaan waarschijnlijk één richting verkeer gemaakt gaat worden. En dat betekent gewoon voor Heemstede en de Dreef, et cetera, meer verkeersafwikkeling. En daar wil ik dan nog graag een antwoord op, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even naar het college, mevrouw Van der Haven.
Ja, voorzitter, dank u wel. Uiteraard wordt u altijd op de hoogte gehouden over het regionale mobiliteitsoverleg. De andere wethouder, maar ik zal ook vragen of alles wat hier in ieder geval... We gaan kijken hoe we hier u aan boord kunnen houden en goed kunnen informeren.
Ja. Ja, ik zat te denken misschien een permanent actiepuntenlijstje of maar dat kan ook zo.
Voorzitter, ik vind het een briljante gedachte.
Goed, ik zet hem gewoon op de actiepuntenlijst. Heel goed. Meneer Nielen.
Ja, mag ik in aanvulling op dit onderwerp nog een vraag stellen? Ik was er afgelopen week bij toen in de Pelgrimskerk op de Stevensenstraat.
Wie iets meer in de microfoon praat, alsjeblieft.
Ik was erbij toen in de Pelgrimskerk die presentatie werd gehouden. En daar werd door de aanwezige ambtenaar van de gemeente Haarlem toegezegd dat, of werd verteld dat er een studie is gedaan naar met name de belasting van de Kamperlaanstraat. Het is het in ieder geval de belangrijkste ontsluiting naar het oosten toe. En daar kwam toch wel het bericht. Er is niet ruimte voor nog één extra auto. Nou, dan weten we wel wat de consequentie is. Dan gaan ze zeker over de Dreef, want dat is toch de meest voor de hand liggende alternatieve route. En er werd ook daarbij gezegd, en de gemeente Haarlem accepteert deze congestie. En it's all in the game. We willen nu helemaal huizen bouwen en daar zullen we maar mee moeten leren leven. Ik vond nogal een bold statement en ik vroeg mij af of dit ook op college niveau zo wordt gedeeld met ons, met onze gemeente en of u hier ook over contact over heeft met uw collega's van de grote buur.
Mevrouw Van der Haven.
Voorzitter, dit valt natuurlijk in de portefeuille van mijn collega mevrouw Mulder. Die zit met name in het regionaal mobiliteitsoverleg en dit soort zaken komen ook daar aan de orde. Dus ik neem ook aan dat mevrouw Mulder, de wethouder verkeer in ieder geval, het bij het eerstvolgende overleg ook in zal brengen. Dus met name het dossier loopt nu eigenlijk met name via die kant. Ruimtelijke ordening is het eigenlijk gestart, omdat met name toen aangehaakt werden op het bouwplan wat op Nooitrust en vlak tegen onze gemeentegrens aan klemt zat.
Even iets duidelijker praten, mevrouw Van der
Haven. Dus vanuit mijn portefeuille, voorzitter, is het gaan lopen en uiteindelijk is het met name een mobiliteitsvraagstuk wat natuurlijk voor ligt. En dat wordt ook via de regionale kanalen wordt dat opgepakt. Dus ik ga het in ieder geval aangeven bij mevrouw Mulder en zij zal het ongetwijfeld opnemen.
Vraag voldoende beantwoord, meneer Nielen. Ja, uitstekend. Goed, dan zijn we aan het eind van deze vergadering gekomen. En nog voor 9:30 sluit ik deze vergadering. Goedenavond.